Wil.
Nee. Ja. Goedenavond, luisteraars. Het is vandaag maandag 2 februari 2026. En welkom bij Aan de Perspectief. We beginnen anders dan gewoonlijk. Foutje gemaakt bij het overnemen van alle teksten en muziek. En blijkt dat het niet op de USB-stick staat. Dus ja, daar moet je show voor zijn waarschijnlijk. Dus we hebben altijd de intro en de outro. En maar vanavond gaat het dus mis. Maar we zijn er. En we gaan met u praten over het werk dat we doen bij IMIAIC. Het is de eerste maandag van de maand voor de mensen die dat weten. Maar bent u nieuw? Luister u nu naar een ander perspectief. Elke eerste maandag van de maand gemaakt door IMIAIC. De erfgoedinstelling in Amsterdam. Amsterdam Zuidoost zitten wij. En we delen het huis met de openbare bibliotheek. Bijlmer Centrum op het Bijlmerplein nummer 393. En vanavond hebben we een paar gasten. En natuurlijk weer ook onze speciale redacteur, Jessica Dikmoet. Jessica, goedenavond. Hoe gaat het met je?
Ja, het gaat goed, Jules. Goedenavond, luisteraars.
Oké. Nou, we gaan nu zo introduceren. We hebben twee radiogasten vanavond en meerdere luisteraars.
Ja, heel mooi onderwerp ook vandaag, hè?
Ja.
Iets wat ons allemaal raakt, aangaat.
Zeker. Vorige uitzending, toen spraken we. Toen was ik afwezig en toen was jij aanwezig, samen met een andere collega. Het thema dat we de komende periode hebben, heet het lichaam als erfgoed, belichaamd erfgoed. Dus ons lichaam, onze lichamen, herinneringen, geuren, noem maar op. Je huid, die is ook drager en van herinneringen. En misschien van toekomstige dingen die kunnen gebeuren. En we kijken vanuit IMIAIC naar het lichaam als wat we noemen belichaamd erfgoed. De vorige uitzending ging over tatoeages. Vanuit misschien, ik was er niet bij, maar ik heb begrepen dat het een hele mooie uitzending
gemaakt is. Ja, het was heel boeiend, ja, absoluut.
En tatoeages ontstaan door misschien godsdienstige perspectieven of vanuit schoonheid. Of heel veel motieven waar mensen tatoeages of een tattoo aannemen.
Vanavond gaan we praten. Tattoo zetten, zeg je, of officieel.
Tattoo zetten,
ja.
Oké, is heel mooi. Tattoo zetten, ik had over tattoos aannemen. Dus twee verschillende dingen, wellicht. Misschien grammaticaal, tattoo zetten. En die aannemen is meer vanuit een ander perspectief. Misschien een ideologisch idee over wat ons drijft. Maar je zet dat tattoo.
Je zet het tattoo.
Ja. Dankjewel. We gaan vanavond praten over troostliederen. Dat als wij geboren worden, hebben wij liederen die ons geboorte in je aankondigen en het nieuwe leven ook verkondigen. En het nieuwe leven ook verwelkomen, zou ik zeggen. En gedurende zeg maar geboorte en dood zijn er heel veel liederen die wij maken. En die luisteren ook nauw naar het menselijk lichaam. En we gaan praten over liederen bij afscheid van het leven, dus bij de dood. En wat ons daartoe drijft en wie dat soort liederen maakt, bij wijze van spreken. Ja, toch? Heb ik het goed? Oké. En we hebben als radiogasten, wil je onze gasten vanavond introduceren?
Ja, nou, ik wil ze heel graag aankondigen.
Ja, oké.
Ja, Franklin Oliveira, je bent predikant. Je geeft ook de voorkeur aan dat we jou als predikant aankondigen. Omdat je verschillende diensten leidt voor alle gezinten. Protestanten, Rooms-Katholieken, andersgelovigen. Ook voor niet-gelovigen.
Ja.
Beetje als het moet natuurlijk. En je komt door je werk natuurlijk ook in aanraking met verlies en afscheid. Ja. Ja. Zou je zelf nog iets willen toevoegen wat ik niet heb genoemd? Wat
nee,
je met dit onderwerp hebt?
Goedenavond zeggen tegen jou.
Ja, dankjewel.
En de luisteraars. Nee, maar het is helder.
Ja. Ja. En we gaan het hebben over troostliederen. Ja. Heb je daar iets speciaals mee?
Ja. Ik moet daar even terug naar mijn jeugd. Want mijn moeder was grandinari. En thuis zong ze niks anders. Dus ik ben grootgebracht met die liederen.
Mm-hmm.
En niet wetende dat ik later zelf nog zoveel belangstelling voor zou hebben dat ik niets anders doe vandaag de dag.
En wist je toen ook gelijk dat het liederen waren die gezongen werden bij dood?
Ja, omdat ik mocht mijn moeder naar de plekken brengen. Hè? De familie die dan in nood zat. En dan hoorde je dus ook die liederen. En ja, ik wist niet beter of zo hoort het.
Je zei dat je moeder grandinari was. Ja. Kan je uitleggen aan de luisteraars die het misschien niet kennen?
Het ontstaan van wat we dan noemen de dinaris is eigenlijk een kerkelijk gebeuren geweest. Dinari betekent dienaar in dienst zijn van. En in dit geval in dienst van God. En de oudere mensen in de kerk die de dominee assisteerden, die ervoor zorgden dat de kerk schoongehouden werd, als de dominee ergens dienst moest houden, assisteerde. Die mensen waren ook die volwassenen, en want daar ging het om, die moest echt boven de 50 zijn. Het waren die mensen die dan ook, als er iemand overleed, de overledene verzorgden.
Je hebt een lied meegenomen,
ja,
waar we naar gaan luisteren. Troost to Singi.
Ja.
Dat heeft iets speciaals. Dat betekent voor jou iets speciaals. Want daar heb je iets speciaals mee.
Het lied dat uit die Troost to Singi bundel van Mario Hiwat. Ga je mee?
Ga je mee. Oké, okay, we gaan nu luisteren naar Ga je mee? Deel van Ga je mee?
Simon Petrus was druk in de weer.
In de weer.
En hij gooide zijn net in het water. Toen klonk de stem van de Heer.
Van de Heer, ga je mee. Ga je mee. Als Jezus je roept, ga je mee. Ga je mee.
Een man langs de kant.
Langs de kant.
Van het geld had hij heel veel verstand.
Veel verstand.
Het was Levi, het tolambtenaartje. Hij zweeg toen de Heer langs hem kwam.
Langs hem kwam. Ga je mee? Ga je mee? Als Jezus je roept.
Ja, onze volgende gast, Leni Oostwoud. En Leni, je bent geboren, schreef je, in Paramaribo. En je kwam voor studie naar Nederland. Je werd diëtiste. En op de een of andere manier, zeg je, ging je op een gegeven moment iets totaal anders doen. En het was werken in de uitvaartbranche.
Ja.
Wat gebeurde er?
Diëtiste,
pedagogie gestudeerd en ineens
ja.
Ga je in de uitvaartbranche. Hoe gaat zoiets?
Nou, het ging geleidelijk aan hoor. Ik werkte toen in loondienst. En op een x-moment had ik zoiets van, ik wil voor mezelf gaan beginnen. Maar wat moet het gaan worden? En vervolgens had ik een pleegzus, die was ongeveer 42 jaar. En die kwam te overlijden aan borstkanker. Liet ook een paar jonge kinderen achter. Maar voordat ze overleden, vroeg ze me om bij haar te komen om de uitvaart te bespreken. Die dag was ik er niet, mijn moeder was in het ziekenhuis. En mijn moeder komt thuis en die zegt, Jane, wil je spreken? Ik zeg, waarover? Ja, je moet de uitvaart regelen en ze wacht op je. Ik zeg, ja, maar ik heb er geen kaas van gegeten. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Maar goed, ik ging toen naar het ziekenhuis en ik sprak tot haar. Wat wil je dat ik doe? Dus ik zeg, ik zit in een heel ander vak. Ik weet het niet. Ik ga me moeten oriënteren. En ze gaf een aantal zaken aan wat ze graag zou willen. En met name ook de zorg voor de kinderen. Ik zeg, is goed. Ik zeg, maar hoeveel tijd hebben we? En toen kwam er een vraagteken natuurlijk. Want ze was echt heel slecht. Ze was echt in de laatste fase. Maar goed, een paar dagen later stierf ze thuis. Want ze wilde thuis sterven. En toen was ik doodmoe. Want ik heb ook gewaakt bij haar thuis. En ik zei tegen mijn moeder, ik ga nu naar huis. Niemand moet me wakker maken. Ik ben moe. Ook al komt Jezus Christus naar beneden, jullie hoeven me niet te roepen, ik hoef die meneer nu even niet te zien. En ik ging toen slapen, gelukkig heb ik kunnen uitrusten en vervolgens dacht ik, nu moet ik aan de slag. Dus ik ben hier en daar gaan bellen. Ze had een polis, dus uiteindelijk heb ik de ondernemer gevraagd om te komen. Nou, dat ging heel moeizaam. Moeizaam in die zin, omdat ze graag de wilsbeschikking wilden opmaken, maar dat kon toen niet, ze hadden het veel te druk. Maar op het moment van overlijden waren ze meteen op de stoep. Dus dat stoorde mij heel erg. En tijdens dat traject gingen ook een aantal zaken mis. Het werd weer gecorrigeerd. Maar het tempo was zo hoog dat ik dacht van hier, dit is niet fijn om op deze manier een uitvaart voor een dierbare te regelen. En dat heeft mij eigenlijk gemotiveerd om in dit vak me te gaan oriënteren. En 6 weken na dato ben ik toen naar de Kamer van Koophandel gegaan. En informatie gaan opvragen. Ik denk, ik ga even kijken wat er hier aan de hand is en zo. En een van de ondernemers die zei tegen me, nou, alle krenten zijn al uit die pap, dus je hoeft er niet aan te beginnen. En toen had ik zoiets, zei, nu ga ik er wel aan beginnen. En zo geschiedde. Ik ben toen de opleiding gaan volgen en ik had nog mijn baan. En op een gegeven moment heb ik een bedrijfsplan geschreven en wilde toen een financiering hebben. ABN had er geen aandacht voor, ING ook niet. En uiteindelijk werd het Rabo die mij financierde.
En dat werd de laatste groet.
Want ik kom aan die naam omdat ik op haar graf, ze zei, als je mijn grafsteen gaat maken, moet je op mijn steen laten schrijven een laatste groet aan mijn kinderen. En toen dacht ik ga die naam gebruiken voor mijn onderneming, omdat zij ook de basis is geweest voor het opstarten van een onderneming in de uitvaartbranche.
Een soort ode.
Ja.
Een soort ode.
Je hebt ook een nummer meegenomen.
Ja.
Waar je iets speciaals mee hebt.
Ja, dat klopt.
En dat is Gado Wani Alassani van Clarence Breveld.
Nou, er zijn meerdere die het zingen hoor. Maar omdat ik, dus de warme stem van Clarence, dat had ook mijn voorkeur.
Dat heeft jouw voorkeur. Ja. Gaan we even naar luisteren.
Kaduwani alasani Muzuwaka punjiyu En alwasi watraklasi Gadokoru enjiyu En alwasi watraklasi Gadokoru enjiyu Schatten, neem geen macht of heerschappij. Wat ik vraag is slechts genade,
op de wandelen aan u zei. Wat ik vraag is slechts genade op de wandelen aan u zei. Vest in bang en droeve dagen, al uw hoop op God alleen. Schroom niet hem om hulp te vragen.
En je hebt het gekozen omdat het jou troost geeft.
Het geeft me troost, het geeft me hoop, het geeft me vertrouwen. Mm-hmm. En het verbindt ook met anderen. Dat is een lied, noem het maar mijn lijflied. Mm-hmm. Ja, ik vind de woorden heel bijzonder. Het geeft kracht. En in hele moeilijke dagen of momenten, als iets je overkomt,
ja,
dan weet je ook dat er iemand is die voor je zorgt en die je leidt. En als je dat vertrouwen hebt, dan komt het goed. Mm-hmm. Dat was ook de lijfspreuk van mijn moeder, die zei altijd, God zorgt. Mm-hmm. Ja,
want dat was ook heel bijzonder, hè? Het afscheid van je moeder vond ik zo mooi.
Dank je wel.
Ja, het was echt, ik weet het niet, het was alsof zij boven ons allemaal stond.
Ja.
En iedereen die daar aanwezig, alsof zij ons allemaal troostte. Mm-hmm. Dat gevoel kreeg ik echt. Mm-hmm.
Oké, dat is mooi.
En ik denk voor iemand die zo lang leeft, want ze is 106 geworden,
klopt,
toch?
Ja, klopt.
Dacht ik van, dat heeft ze, zo voelde het voor mij.
Ja.
Dat heeft ze ons nog even meegegeven.
Ja, ja, ja. Ja, ik vond het in de eerste instantie iets moeilijk om voor haar te doen.
Ja, verschrikkelijk toch.
Maar ik dacht, ik kan het niet aan iemand anders overlaten. Want dat zou ze absoluut niet fijn vinden. Want ik weet ook als ik er vroeg van, hoe wil je, als het moment daar is, hoe moet het eruit gaan zien? Ze zei, Isabi toch, zei je aksimi. Ze zei altijd van, je weet het, je moet me niks meer vragen. Ik zei, is goed, dan ga ik je niet meer vragen.
En hoe wist je dat dan? Hoe wist ze dat je dat wist? Als je dat weet?
Nou, we hebben wel eens over gehad. En zeker toen ze 105 was, ik had zoiets van, ik weet niet of we 106 halen, maar dat heeft ze ook gehaald. Maar gaandeweg, als we op de bank zaten of er was iets op de televisie, dan kon ik insteken. En dan vroeg ik haar, en dan gaf ze wel de antwoorden, maar op een gegeven moment had ze er schoon genoeg van.
Van nu weet je het wel.
Het is nu goed zo. Isabikba, ja, nou, actie mimoro. Ja. Maar goed, je gaat twijfelen, je denkt, heb ik het goed gehoord, enzovoorts. Mm. Ik heb op een gegeven moment heb ik het ook opgenomen, gewoon voor mezelf, dat ik een aantal zaken niet vergat. En uiteindelijk heb ik geprobeerd het in de geest van haar, haar uitvaart hier, zowel in Suriname, dat te doen. Ja.
Ja, ja. Ja.
Is het een mix geworden van verschillende rituelen die bij dood gebruikt worden?
Nou, niet per se. Het is meer, kijk, mijn moeder was iemand, ze hield van de theater. Dus ik had zoiets van, ik moet daar aandacht aan besteden. Ja. Ze hield ook van koren als ze naar de kerk ging op bijzondere dagen. Dus dat is een mix geworden van haar afscheid. En natuurlijk ook een stukje persoonlijke bijdrage van onszelf. Maar er waren elementen in die specifiek van haar waren en ook voor mij een toegevoegde waarde hadden. Ja.
Wat zijn nou echte traditionele doodsrituelen? Hebben we die?
Ja. Je ziet in de loop der jaren zijn heel wat dingen veranderd. Hè? Maar standaard is gebleven, zeg maar, de Singinetti. Vroeger noemden we het allemaal de Dosso. Maar nu hebben we de Singinetti, de ITD, de Siksiwiki. Vroeger had je ook nog Wanyari. Maar dat kom je niet meer tegen.
Na een jaar
en na dienst. Een jaar dan is de definitieve afsluiting. Nu is dat de Siksiwiki. Dus dat zijn de rituelen die wel gebleven zijn, maar de wijze waarop is een beetje veranderd, heb ik gemerkt. Neem nou bijvoorbeeld als iemand, als een moeder is overleden, dan was het gebruikelijk dat je vroeger met je tapoes champagne kwam, allemaal heel zwaar gekleed en
ja, wat is dat, tapoeskin?
Dat zijn van die omslagdoeken in het wit. Je kwam er helemaal in het wit. Grote omslagdoeken. Dat zie je zelden meer. En dat de mensen per se wit moeten dragen, dat is er ook al niet
meer bij. Met de witte hoofddoek.
Ja. En dan zie je dat ze zeggen, hoe noemen ze dat? Gekleurd.
Fleurige kleding.
Fleurige kleding.
Ja. Fleurige kleding.
Ja. In het straatbeeld in Zuidoost zie ik toch nog wel regelmatig mensen
met
in het
een
witte
hoofddoek.
De witte hoofddoeken.
Ja. Dus die witte hoofddoek is gebleven.
Ja.
Dat is weggebleven. Ja. Maar met de rest.
De rest
is
het. Ja, ik denk dat je ook onderscheid moet maken met hier en Suriname. Hè? Mm-hmm. Kijk, we zitten hier met een andere temperatuur.
Ja, dat is wel waar.
En men zegt ook, als je die tapuskinpanje gaat dragen, dat betekent je bent in diepe rouw. Dus het gaat ook heel lang duren voordat je daar uitkomt. Mm-hmm. En als je jongeren hebt die naar het werk moeten, kan je dat niet dragen. Dat wordt echt lastig. Dus je ziet in Suriname, komt het nog wel eens voor. En dan zijn het ook de oudere mensen die dat nog doen. Maar in de jongere generatie, die doet dat niet. Maar ik denk dat temperatuur hier ook een rol speelt.
En hoe lang draag je dan zoiets?
Nou, langer dan een jaar hoor. Als je
Dat jaar heb je die afbouw. Hè? Ja. Je begint met wit, die tapuskinpanje. En dan ga je later naar blauw. En steeds lichtere kleuren.
Nou, je hebt een combinatie van wit, daar start je mee. En dan krijg je een combinatie zwart-wit. Mm-hmm. En dan ga je bijvoorbeeld naar grijs. Je gaat naar paars. En dan ga je uiteindelijk naar wit, definitief. En dan sluit je af. Mm-hmm. Dus die stoffen worden lichter van kleur. Mm-hmm. En soms wat je ook ziet, er zijn figuurtjes in. Die geven ook aan, bijvoorbeeld, dan noemen ze het Pina Ai. Dat zijn die witte, of die donkerblauwe doeken met witte puntjes.
Ja.
Grijs met witte puntjes. Mm. En dan bouw je af. Dus iemand kan zien aan de kleur wat je draagt, in welke fase van die rouw je zit.
Ja.
Dus zo communiceer je ook met de buitenwereld. Ja.
Heel mooi, want ik weet, heb ik ooit gelezen dat als je, op het moment dat je in die paars bent, de lila, hè, dan is het dat je
die
eruit
overgang.
Gaat, die overgang, hè, dat je eruit gaat en zo.
Ja.
Ik ben geïnteresseerd naar nu praat over zeg maar rituelen rondom de dood die te maken hebben met ons lichaam. Alles heeft met ons lichaam te maken. Ik wil even inzoomen op de liederen, want we vanavond een beetje meer over de liederen praten. Mm-hmm. Ook andere dingen, zeg maar aan de subontwerpen. Revue laten passeren. Hebben jullie idee van waar, Ramon Frank wil het eerst vragen, van waar komen deze, hoe zijn ze die er ontstaan, deze zogenaamde troostliederen of troostliederen? Heb je idee? Het idee komt uit, zeg maar, komt uit het EBG, hè? EBG. Ik denk de RK heeft dat ook. Ik denk dat ook voor de andere groepen die niet christelijk zijn, er daar ook troostliederen zijn, ga ik eruit, voor de Hindustanen, voor het Hindoeïsme of anderen. Troostliederen zijn. Maar even blijven bij die van de EBG. Hoe zijn deze liederen ontstaan?
Nou, hoe ze ontstaan zijn, weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat de boeken die al vanaf de 17e eeuw gedrukt werden, verschillende indelingen hadden. Dan had je naast de gewone kerkliederen, had je ook nog verjaardagsliederen.
Ja.
Je had rouwliederen. Mm-hmm. En dus dat waren dan liederen die specifiek bij rouw gebruikt werden. Later kreeg je een beetje vermenging.
Mm-hmm.
Dat je ook nog liederen die je op verjaardagen zong ook ging zingen bij rouw. Neem nou bijvoorbeeld Gadowani Alassani.
Mm-hmm.
Dat is ook zo'n voorbeeld van een lied dat je overal zingt.
Okay. Dus Gadowani Alassani is een lied dat niet per se gebonden is aan een bepaald thema.
Nee, vanwege het onderwerp.
Vanwege het onderwerp.
Ja.
Okay.
Ga ik even inhaken. Ik heb een leuke anekdote.
Ja, ga je gaan.
Ik was een keer op een verjaardagsfeestje. En een van die kleinkinderen van die mevrouw, die begon plotseling te huilen. En ik schrok me wild, want die zat naast mij. En ik zeg tegen haar, waarom huil je? Wat is er? Het is toch leuk, om eens jaren. En ze zei, nee, deze liedjes hoor je bij begrafenissen. En mijn oma gaat nog niet dood.
Okay.
Dus het is net wat Franklin zegt. Het is een beetje verweven met het leven van alle dag.
Ja.
Maar zij associeerden het met overlijden. En ze was zo verdrietig.
Ja.
En toen moest ik haar nog troosten en haar uitleggen. Nee, zo, dat is niet de bedoeling.
En mag ik aan jou vragen, Leni? Luisteraars, we praten vanavond met Leni Ooshout van De Laatste Groet. En Franklin Oliveira, predikant. En beide hoedanigheden hebben veel te maken met de dood. Leven en dood, moet ik dan zeggen. Hè? Ja. Want ook als het dood is, zijn er de levenden die bezig zijn om met elkaar te praten over de dood. En we praten in dit geval specifiek over rouwdieren, maar kunnen ook bij andere ontwerpen over gesproken worden. En u krijgt straks de gelegenheid om kwart voor tien om te bellen, mocht je een vraag hebben voor een van hen. Alhoewel ik moet zeggen, Franklin moet eerder weg, maar we komen erbij. Leni, vanuit jouw uitvaartbedrijf, hoe gaat dat toe met dit soort liederen? Worden speciaal gevraagd naar deze liederen? Of misschien zijn er ook andere mensen die niet per se christelijk zijn, of misschien aan de geloven beleiden. Wat wordt door hen gevraagd?
Heb je het over de invulling van die plechtigheid?
Ja, als we het over liederen hebben. Wat voor liederen worden door hen gevraagd?
Nou kijk, als we uitgaan van onze gemeenschap, dan worden dus inderdaad dit soort liederen gezongen. Ja. En daarbij zijn het, je hebt ook een top 10 toch, net als de andere Nederlandse groepen. Mm-hmm. En zoals Is uw paspoort getekend, is ook een van de liedjes die heel vaak gezongen wordt.
Ja, okay.
Op de Misago Kibri, wat ik had opgegeven, Garowani Alassani, je hebt, ik zie een poort wijd openstaan, want dan verwelkom, ze gaan ervan uit dat in het hiernamaals je wordt verwelkomd als overledene. Dus zo heb je een x-aantal liederen die men vaak zingt. En er zijn bundels die men gebruikt. Het wordt gekopieerd en men zingt. En soms afhankelijk van de overledene, die hadden misschien lievelingsliedjes, die worden dan gebruikt. Mm-hmm. In het andere geval wordt er gewoon muziek opgezet.
Ja.
En dan hoeft het niet per se die Troost to Sinis te zijn, maar gewoon oude soul-nummers, want het was iemand die van dansen hield en een auto's redding of de James Brown tussen de bedrijven door. Dat wordt wel afgespeeld.
Ja.
En dat is dan op dat moment ook een troostlied. Bijvoorbeeld zo'n James Brown fungeert dan ook als troostlied.
Ja, omdat het een lied was van de overledene die hij of zij graag hoorde. Ja. En dan zijn daaraan ook soms anekdotes gekoppeld. Want dan gaan ze vertellen over tijdens dit lied, dan gebeurde dat. Of herinneringen worden dan opgehaald.
Mm-hmm.
En dat kan thuis gebeuren, het kan ook in een crematorium of in een aula gebeuren.
Okay.
En daarnaast heb je ook dat mensen zich vastklampen aan dat ritueel. Hè?
Mm-hmm.
Want neem bijvoorbeeld als iemand komt te overlijden en je ziet de sfeer is heel zwaarmoedig, bijvoorbeeld thuis, want in een ziekenhuis of in een verpleeghuis is dat heel lastig, want ze worden een beetje bang van ons en moe. Want we komen ineens met een groep van 25 man komt aanstormen. En dan hebben de medebewoners of de patiënten hebben er last van. Maar stel dat het thuis gebeurt en je ziet dat het zwaarmoedig is, dan is iemand die spontaan een lied aanheft om de sfeer te beïnvloeden, zodat het wat makkelijker te dragen is. Of dat je dan weer gaat huilen, maar dat doet men ook bewust om dat verdriet dat je opkropt, om daar te stimuleren dat het eruit komt. Want ze zeggen, als je het niet doet, ga je ziek worden.
Mm. Ja, want dat wilde ik vragen. Wat is dan de functie van het zingen?
Ja.
Want dat heeft een hele belangrijke functie natuurlijk bij dood en bij rouw.
Zingen is emotie. Hè?
Ja.
Mm-hmm.
En Leni gaf dat net aan, die tweedeling. Je hebt liederen die je specifiek gebruikt om de mensen, zeg maar, aan het huilen te krijgen. En met welke bedoeling?
Om te kunnen ontladen.
Om te kunnen ontladen.
Mm-hmm.
En dan heb je liederen die ze echt breekt. Moet je denken aan, dat een moeder is die zo verleden en je zingt, wie ben Abiwa mama, wie ben Lobby en Sote Lukunoa Dede.
Ja.
En dan zie je die mensen zo gaan janken, want weet je, daar komt eruit.
En word je er bewust van.
Dat is zo dichtbij op dat moment. Hè?
Ja.
Dan, ik zeg, dat zijn dan de liederen die je breken met de bedoeling om die emotie.
Dus zang is heel belangrijk. Heel belangrijk dus.
Maar daarnaast heb je, Leen noemde dat ook al aan, daarnaast heb je liederen die je gaat zingen met de bedoeling om het verdriet een beetje te dempen.
Mm-hmm.
En dit is, daarom heb ik bijvoorbeeld Ga je mee gekozen. Hoewel, ik moet daar ook weer een anekdote bij vertellen. Want als de mensen zingen Ga je mee, als Jezus je roept Ga je mee, dan heb je mensen die zeggen, nee, dat lied willen we niet, want ik ga nog niet mee.
Oh ja, ik wil het
wel gehoord. Maar dat is juist niet de tendens van dat lied. Het is juist een verhaal over Jezus in een notendop, mm-hmm. die dan zondaars meeneemt en vraagt, ga je met me mee? En het lied eindigt dan ook van, wie het woord van de Heer wil verstaan, moet de deur van zijn hart opengaan. En met andere woorden, dan ben je er nog. En dan gaat het niet zozeer over dood. Nee. Maar als je, en de ervaring die ik heb met dat lied, en dan zing ik het als een van de laatste liederen bij een uitvaart, dat de mensen dan ineens heel vrolijk worden. Waardoor dat verdriet dan een beetje gebroken wordt.
Oké, okay. Ja. Ja.
Want je hebt dus, zeggen jullie, de EBG-liederen en de Psalmen. Mm-hmm. Hoe hebben die een plek in rouw?
Psalmen zijn ook christelijke liederen, ja. Maar gedeeltelijk maar. Hè? Omdat ze het ook vanuit een bepaalde culturele achtergrond doen. Mm-hmm. En soms zijn er pure liederen bij die met het geloof niks te maken hebben. En dan is het helemaal cultureel. En je hebt liederen die, je zou kunnen zeggen, half christelijk, half cultureel zijn. Die
en zijn psalmen zijn dus half cultureel en half christelijk.
Ja,
ja dus. en de manier waarop het wordt gezongen, dat gaat door merg en benen. Dat is echt, ja, hoe moet ik kan het niet zo goed uitdrukken, maar je voelt het. En in die hele sfeer word je meegenomen. Soms zie je zelfs dat mensen in trance raken door die liederen als ze mm-hmm. gezongen worden. Nou, dat gebeurt en dat moet je ook toestaan, want je mm-hmm. kan het niet tegenhouden. Maar nogmaals, het is een essentieel onderdeel van het rouwproces. En meestal zie je het in Suriname, dat mensen dan in de districten of zo, dat het daar ook vaak wordt gezongen.
Mm-hmm. Maar wat is het dan dat mensen zo in extase brengt?
De toon volgens mij waarop men zingt. Dat raakt je ziel, om het zo te zeggen.
Het is intensiever.
Het is intensiever, ja. Het is intensiever, ja.
Maar, en gaat dat door elkaar heen tegenwoordig? Dat je de EBG-liederen en de psalmen worden die tegelijkertijd ook in bepaalde diensten gebruikt?
Psalmen worden niet zoveel hier gezongen, hoor. Mm-hmm.
Je hebt
twee of drie groepen, speciale psalmgroepen, maar dat kom ik niet zo vaak tegen. Mm.
Ja, maar dan moet je ze ook inhuren, hè? En dan ga je echt speciaal de manier van zingen, dat ga je dan laten horen.
Ja.
En het kan ook zijn dat nou een culturus, maar dat kan. En dan ga je daar ook aandacht aan besteden.
Je wil zeggen, ja.
En dan breng je ook ode aan dat deel van degene die daar ligt.
Ja, we noemen het cultuur, maar in feite is een EBG dit ook een cultuurlied. Maar in dit geval gaat het om wintiliederen of de wintibelijdenis,
hè? Ja, ja.
Oké.
Okay. Ja.
Dus je hebt dus als ik goed begrepen heb, de Sukkosalam heeft dus, zeg maar, als genre kun je onderverdelen tussen pure winti, Sukkosalamliederen, half winti en half christelijke Sukkosalamliederen, en je hebt
christelijke liederen.
Erg interessant, dat wist ik namelijk niet, dus heb ik wat bijgeleerd.
Mm-hmm.
Ja. Luisteraars, u luistert naar een ander perspectief. Het is maandag 2 februari. Ja, als je mijn stem hoort, of die van Jessica hoort, dan weet u dat u luistert naar het programma dat wordt gemaakt door Imanje IC, samenwerken met Radio Maart. En dan zitten de klok van 7:05 gaan we praten vanavond over liederen bij de dood. Rouwliederen, troostliederen, vanuit het perspectief van ons lichaam. Want veel dingen die we doen met ons lichaam en door ons lichaam, die behoren ook tot erfgoed. Ja, erfgoed of erfgoed, alle dingen die we maken, ideeën. Dingen die we bedenken, geloof, godsdienst, dingen die we zingen, verhalen die we vertellen, maar ook tafels en flessen en auto's, noem maar op, behoren tot erfgoed. Vaste, dus objecten die we kunnen zien, die we kunnen aanraken, objecten die je niet in kunt zien, maar waarover je kunt praten, zoals taal en geloof, waarden en normen enzovoort. Jessica, maar jij hebt volgens mij ook een lied dat je inspireert,
ja,
volgens mij, toch?
Zeker, en dat is, ik, volgens mij heet het ook zo, hè? Opemisago Kibri.
Opemisago Kibri. Oké, hebben we dat...
En dan de bassuin, de groot bassuinversie vind ik altijd...
Ja, oké. we gaan het proberen. Maar voor mij, ik ben bij een paar overlevende inkomsten geweest, sorry, straks. En Franklin heeft dus ook wel een paar keer geleid, tenminste toen ik erbij was. Ja, sorry, ga je gaan.
Het zijn vragen die je stelt, hè, als je verdriet hebt en in rouw bent. Ja. Merk je in de Bijlmer nou dat er hier specifieke zangtradities zijn, als je het vergelijkt met andere delen van Nederland?
Als je kijkt naar hoe de Singinettis of de ITD gehouden werden vroeger, dan had je... Eén persoon, een soort van voorzanger die dan de tekst voor zei en dan mochten de mensen daar mee zingen. Dat was toen geen enkel probleem omdat bijna iedereen de liederen kende. Hier in Nederland is dat minder en je ziet dat met name de jongeren daar iets meer moeite mee hebben wanneer één persoon komt voorzeggen wat je moet zingen en dan gaat meedoen. De ervaring leert dat wanneer ze een liedboekje voor zich hebben met de liederen, dat ze veel enthousiaster meedoen met de zang. En dat is iets wat ik hier in Nederland, in Amsterdam, veel meer tegenkom dan daarbuiten. En het schijnt een nieuwe trend te zijn, maar het schijnt beter te werken.
Nou, ik denk dat het inderdaad beter werkt. Gewoon omdat je de tekst voor je hebt. In het andere geval moet je je ook inspannen om te luisteren naar wat degene zegt. En dan moet je erachteraan zingen. Dus dat vraagt ook weer van jezelf een opperste concentratie. Terwijl als je aangeeft van lied nummer 10 op pagina 23. Dan gaat men dat opzoeken en dan gaat men meezingen. En dat is voor zo'n avond veel makkelijker en praktischer dan wanneer je moet inspannen om te luisteren. Want soms heb je ook dat mensen er doorheen praten en dat leidt ook af, want dan ben je ook niet in het moment. Hè? Dus dat is ja, weer prettiger als je het boek bij je hebt.
Ja. En hoe lang duurt zo'n avond? Zo'n singinity avond?
Ja, het kan wisselend zijn. Kijk, hier probeert men het, omdat ze de volgende dag moeten gaan begraven of cremeren, proberen ze dan uiterlijk 12 uur te stoppen. Maar dan doen ze het... Het liefst zou je thuis bij de overledene moeten doen, maar dat is helaas heel lastig, omdat je overlast hebt voor de buren. En ik heb het wel eens meegemaakt dat er politie werd gebeld, omdat men vond dat, weet je, dat ze moeten gaan slapen en naar hun werk moeten gaan. Dus enigszins te begrijpen. Anderzijds denk ik, ja...
8 tot 10.
Ja, anders denk ik van, ja, hoe als buur, hoe kan je dan niet begrip hebben voor deze situatie? Ja. Maar nu maken ze het korter. Want vroeger in Suriname ging je tot de volgende ochtend. Ja. Ja. Maar nu zie je dat ze tot en met een uur of 8, van 8 tot 10 max doorgaan. En het heeft ook te maken met de locatie die je afhuurt. Want de mensen moeten opruimen, ze moeten ook naar huis. Ze moeten voor de volgende dag weer klaarstaan. Dus je kunt ook niet permanent daar blijven.
Want oorspronkelijk was het zo dat je tot aan de ochtend doorzong. Ja. 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 Want in Suriname wordt het ook niet meer zo gedaan, toch? Nee. Het is ook van 8 tot 10, zou ik maar zeggen, of van 8 tot 12.
Ja.
Je hebt de hand van de familie af. Ja. Want je hebt van die families die dat standaard blijven doen tot de ochtend.
Mm-hmm. Dat traditie ja. dan, hè? Als ja. traditie. Want dan moet een tafel die ze buiten hebben gezet met mm-hmm. eterij en lievelingsgerechten mm-hmm. moet dan opgeruimd worden. Ja. Maar dat gebeurt bij zonsopkomst. Dus dan gaan ze dan sluiten tot de volgende dag.
Want je zegt, er is dan op zo'n Singinitti is er ook een tafel met eten voor de overledenen.
Ja, ja,
dat en doet ook voor men de voorouders misschien.
Ja, dat doet men wel eens. Ja.
En hoe ziet zo'n tafel eruit? En wat
lievelingsgerechten van degene.
Lievelingsgerechten, die, ja.
Mm-hmm. Ja, alles wat hem zo dierbaar was.
Ja.
Ja. Het is een soepje, het is een drankje, misschien een sigaartje. Ja, noem het maar op. En wat je ook kunt permitteren, hè, want het is geen wet. Mm-hmm. Je moet het ook kunnen permitteren, want het zijn toch... soms kan je het zelf niet klaarmaken, dus je moet het uitbesteden.
Mm-hmm.
Ja, en dan kost het ook wat.
Oké. Okay. Franklin, ik weet dat je helaas nu vandoor moet, dus ik heb misschien een vraag nog aan jou. Kun je misschien nog iets kort vertellen wat we je niet kunnen vragen, maar waarvan je denkt, van dit is ook wel belangrijk om te weten bij dit soort vormen van rituelen? Een lied of iets anders, waar je zegt, goh, sure, ik moet nu weg, maar is er nog iets dat je graag met ons zou willen delen?
Een belangrijk ritueel wat je absoluut zou moeten doen bij overlijden.
Kijk, vroeger was het zo dat als iemand overleed, dat je bijvoorbeeld alle spiegels, alles wat glanzen, dicht deed. Hè?
Ja.
Want angst dat, de persoon, dat je de persoon zou zien in de spiegel. Hè?
Mm-hmm. En schrikken.
Dat zie je niet meer. Maar wat standaard is gebleven, is dat ze een kaars hebben, een glas water, een bijbel, opengeslagen bijbel.
Mm-hmm.
En dat die dan op een tafel komt, die moet apart. Je mag daar niks op die tafel leggen. Je zou kunnen zeggen, het is een soort van ode aan de overledene. Mm-hmm. Hè? Dus dat moet apart. En het is prettig te zien dat gestandardiseerd is en gebleven is ook. Ja. Hè?
En waartoe refereert verwijst het glas water? En
aan het leven.
Het leven.
Water is heel essentieel in de rituelen die wij hebben.
Mm-hmm.
En dat is één van. Mm-hmm. In ieder geval sprenkel je met water en je doet je zegje.
Mm-hmm.
En je vraagt om hulp, je vraagt om kracht, je vraagt dat de dag goed verloopt. Dus dat kan.
Ja. Oké. Okay. En de kaars is om het pad te verlichten. Ja. Ik hoor ook zeggen dat je laat dat gas natuurlijk een aantal dagen staan, geloof 8 dagen. Mm. En dat je dan daarna met dat water je eigen gezicht moet wassen. Kennen jullie dat ritueel?
Ja, je gezicht wassen, ja. Dat is inderdaad zo, dat blijven ze doen, klopt, ja.
Ja. Maar waarom was je dan jouw gezicht met het water, wat eigenlijk bedoeld is?
Een soort pratie, want de persoon... Alles wat daar op die tafel ligt...
Afscheid nemen, praten is...
Afscheid nemen. En dat doe je op dat moment... Oh ja, het Nederlands. Op dat moment neem je ook afscheid van dat water.
Oké, want ik dacht ook dat die kaars ook verwijst naar het leven in zijn algemeenheid.
Ja.
De kaars die je aansteekt, het leven van de persoon die is overleden, maar de kaars, het licht staat over het leven, als ook het water erbij hoort. Of is dat meer van een soort christelijke dogmatische redenering?
Ja.
Nou, vanuit het geloof is het ook zo dat je het pad verlicht voor degene die... Want de persoon die vertrekt en die gaat, zeggen ze naar het hiernamaals, voor degene die geloven.
Ja.
En dan bereid je ook het pad voor.
Mm-hmm.
En daarom na de dag wanneer er al begraven is, dan ga je ook die tafel daarmee stoppen. En dat ritueel zoals je net aangaf, Jessica, dat je gezicht gaat wassen. Het is klaar, de Bijbel wordt dichtgedaan en het kaarsje wordt uitgedaan.
En wat doe je met het eten wat over is gebleven? Dat doe je toch ook iets mee?
Ja, maar dat is die avond ervoor.
Ja, wat doe je dan?
Je kunt het verkopen.
Verkopen.
Nee, dat wordt ook begraven.
Dat wordt begraven. Dat gaat mee in een doek en het wordt tegelijkertijd...
Nee, niet met de overledene mee, maar op het erf of hier doet men het... het klinkt een beetje gek, maar sommige mensen gooien het gewoon in de kliko.
Oké, maar de bedoeling is dat je dat ook zo begraaft.
Ja.
Interessant. Hebben we bellers? Ik weet het niet.
Nee, dat zou ik net inderdaad net het nummer. Het is luisteraars, je kunt bellen. Vanaf nu kunt u bellen op het nummer 4714291. Dus 020-4714291. En dan mag je uw vraag stellen. Helaas gaat Franklin, moet Franklin nu door. Maar we blijven nog praten met Leni. Over... rituelen en anderen eromheen kijken. Frankie, hartelijk bedankt. Hartelijk dank dat je er was.
Graag
gedaan. Wellicht in de toekomst dat we dit thema nog een keer oppakken. Op een of andere manier, Jessica. En dat we dan met elkaar nog een keer kunnen praten hierover. Dit heel, heel mooi thema.
Ja, zeker heel mooi thema. Ik ben wel benieuwd toch nog, Leni.
Ja.
Of je iets hebt meegemaakt hier in de Bijlmer waarvan je zegt, dat heb ik nog nooit ergens anders op die manier gezien bij een afscheid.
Nou, dat moet ik heel, heel diep gaan graven.
Ja.
Nee, ik heb, bedoel je iets dat de manier afwijkt
waarop,
van...
Ja, een manier waarop er afscheid wordt genomen. Dat je denkt, dat is totaal anders. Dan moest ik mezelf ook even op... voorbereiden hoe dat...
Nee, heb ik in de afgelopen 30 jaar dat ik in het vak zit niet meegemaakt.
Mm-hmm. Mm-hmm. Het gaat vrij traditioneel,
ja,
over het algemeen.
Ja, het gaat vrij traditioneel over het algemeen. En wat ik wel een keer, wat ik wel leuk vond, we hadden hier in Zuidoost hadden we de zaak Pico, toch? En ja, de uitvoer van de eigenaar had ik gedaan.
Oh, yeah.
En wat ik heel leuk vond is dat we dat lichaam hier gebracht hebben in Zuidoost. Dat was ook iets wat ik nog op mijn netvlies heb. En de deuren gingen open en er kwam keiharde muziek uit de zaak van hem. En toen waren er nog muzikanten die djembes speelden. Die hebben ook met tromgeroffel,
okay,
hebben ze hem binnengehaald. En met tromgeroffel hebben ze hem ook naar buiten gebracht. Op die dag was er markt.
Hmm.
En heel veel mensen die gingen altijd muziek halen bij hem. En hebben ook daar gestaan, gedanst. Het was een hele happening. En het was ontzettend hartverwarmend. Hmm. Om dat te zien, dat de gemeenschap in de wijk... hem ook een ode bracht op die dag en op dat moment.
Mm-hmm.
En toen zijn we op een gegeven moment zijn we dan richting crematorium gegaan. Dat is wel iets, niet wat Jessica bedoelde, maar het is wel ook een manier om afscheid te nemen. En het ging dan niet alleen om hem, maar ook gewoon mensen die bij hem in de winkel kwamen om een praatje te maken of iets kwamen halen, kopen. En toen ze zagen dat hij er was, zijn ze ook gestopt. Geen boodschappen meer op de markt. Ze hebben daar gestaan, ze hebben gezongen. En dat was wel heel mooi om te zien.
Dus afscheid is toch iets collectiefs ook, hè?
Ja, dat is sowieso. Het is geen individuele zaak. Ja. Nee.
Maar er is dus in de loop der jaren niet echt veel veranderd.
Nee.
Ook met het wassen van het lichaam gebeurt dat hier ook... Op dezelfde manier, zoals het wat kennen vanuit
Suriname. Ja, kijk, vroeger had je in Suriname dat men thuis de overledenen had, hè, want ze hadden nog geen mortuaria, dus daar werden er echt blokken ijs, die werden bij de, hoe noem je dat?
De ijsfabriek.
Ijsfabriek werden ze gehaald, ze werden ook op een speciale manier, heb ik begrepen, gemaakt, met heel veel zout, om te voorkomen dat het snel smolt. En dan gingen er dekens omheen en dan werd er in huis werd er verzorgd. Maar de overledene bleef ook niet zo lang thuis. Nadat er mortuaria kwamen, dan konden de mensen de koeling in. Mm-hmm. Maar dan was je ook de regie kwijt, hè? Want dan moest je echt afspraken gaan maken. Zowel hier als in Suriname moet je dan afspraken gaan maken om de overledene te zien of aan het werk te gaan. Ja. In die zin aan het werk dat je de bewassing gaat doen. En hier hebben we een aantal afleggersverenigingen. Dat geldt ook in Suriname. Kijk, in de basis komt het op hetzelfde neer. Maar iedere afleggersvereniging heeft dan ook weer zijn eigen accenten die ze eraan geven. Dus daar zie je wel dat er een wijziging in is. Maar in de basis is het hetzelfde.
Wordt er bij het afleggen ook gezongen?
Ja.
En wat voor soort lieder worden daar dan gezongen?
Nou, ze beginnen eerst met gebed. En dan vragen ze om kracht, om hulp, om de familie bij te staan. Maar ook voor de overledene, dat die dan ook een goede reis gaat maken. En dan beginnen ze met verzorgen. En dan wordt er ook gezongen. Soms zingen ze alleen in de kamer. Ze noemen het dan de kamer waar er gewerkt wordt, de verzorgingsruimte. En dan krijg je momenten dat de nabestaanden erbij komen. En ze communiceren ook met de liederen met elkaar. Dus als er een man overleden is, dan hebben de mannen eigenlijk doe eigenlijk het werk en de vrouwen doen zaken, randzaken eromheen. Maar dan willen ze met elkaar communiceren in welke fase ze van dat traject zitten. En dan wordt er een lied gezongen en als dat gezongen wordt, dan zingt de groep die buiten is, bijvoorbeeld die de kist voorbereidt met oude kleding en de familie bezighoudt, een natje en een droogje geeft, anekdotes vertelt, zodat het de tijd als het ware het vliegt. En dan wordt er gezongen en dan zeggen ze bijvoorbeeld Lobby Brada bij Actiekring Kroosie. Dan is het een sein dat ze nu bezig zijn hem te kleden. Lukufa Ozomoy, Lukufa, weet je, dan bedoelen ze daarmee ook dat het lichaam de kist ingaat. En zij kunnen die buitenwachten inschatten in welke fase ze zitten en hoe snel de rest van de familie erbij moet zeggen. Ze beginnen die te roepen, want die staan buiten een sigaretje te roken. Ze moeten komen.
Allemaal gezongen.
Ja, jullie moeten komen, want straks moeten jullie definitief afscheid gaan nemen.
En zijn deze liederen ergens vastgelegd? Papier of zo? Is het, ja, is
ja je hebt ze in die boekjes,
in
toch?
In die boekjes. Okay.
Maar het ligt daar welk lied ze...
Ja.
Ze dan bijhalen.
Ja. Want ik heb zo naar jou en naar Franje geluisterd. Ik weet niet van jou, Jessica, maar ik dacht... Die zing je niet, die wordt geleid, je moet zingen. Maar nu zie ik, er is een hele principe erachter. Want dit zing je welk lied, je wil hebben dat de mensen hun hart kunnen uitstorten. Ik hoor, dan worden ze gebroken, het komt eruit, maar dan worden ze dan weer, zeg maar, versterkt. Dus er is toch een... Zeker didactische principe achter.
Ja. Kijk, ze hebben een...
Het is een functie. Je kunt niet zomaar zeggen, je gaat liederen zingen
nee,
of zo.
Kijk, ze hebben wel een opbouw van de muziek.
Er is een opbouw.
Je opent met een liedje, sluit met een liedje.
Zeker, maar dat
bijvoorbeeld dat sluiten van zo'n avond, kan je zeggen, je zingt Gadowani Alazani. Dan is het bedoeld om jou aan te sterken voor de overledene, om je kracht te geven voor de dag van morgen.
Mm-hmm.
Maar net wat hij zegt... dat je de moeder kwijt bent, dan kunnen ze dat lied zingen. Alleen om je te dwingen om die emotie te tonen.
Ja.
En de spanning uit het lichaam te halen.
Ja.
Maar daarnaast zijn er ook vrolijke liedjes die ook de sfeer bepalen.
Ja.
En je hebt mensen die observeren. Hè? Dus niet dat je iemand een bepaalde functie geeft. Maar er zijn mensen die observeren en zeggen, oppo asinidati.
Ja.
Dat wordt gezegd, hè, van zing dat lied.
Ja.
Alleen omdat ze zien in welke sfeer de mensen verkeren.
Mm-hmm.
En dat ze weer misschien down to earth moeten of iets. Dan wordt er ook geadviseerd van, dan zeggen ze, we gaan nu zingen lied 20, pagina 35.
Ja,
ja die observateur is dus een hele belangrijke figuur.
Ja. Ja.
Want die kijkt van hoe dat allemaal eraan toe gaat.
Ja.
En versterkt of laat mensen hun emoties kwijtraken.
Juist. En de sfeer, hè.
Ja.
Dat sfeer.
Heel boeiend. Ja. Heel boeiend, ja.
Nou, wat een heel mooi gesprek is dit. We gaan richting 8:00.
Zo, dus,
ja,
het
is snel. Ja, het heel snel, ja.
Dan mogen we nog een minuutje te gaan. Is er misschien nog iets dat je... Ja, ik kan zoveel delen, maar... Is er nog iets waar je zegt van, goh, Jeun, en je zegt, dit moet je weten, of moeten de luisteraars weten?
Ja, nou, wat ik zou adviseren in deze is, ga je polis na, want ik kom heel vaak tegen dat mensen of niet verzekerd zijn, onderverzekerd zijn, en nu in het kader van crowdfunding dat ze daar een beroep op doen, maar je zit ontzettend in de stress.
Mm-hmm.
Want als je het bedrag binnen een bepaalde tijd niet hebt, kun je dus niet je uitvaart doen. En, dan, en je hebt zes werkdagen om een uitvaart te regelen. Dus mijn advies zou zijn, je mag een polis afsluiten tot je 70ste, dan kun je elke maand de premie betalen. Je kunt, als je een polis hebt en het is niet toereikend als je dat inschat, kijk of je nog eentje erbij kunt afsluiten, je moet financieel ook aankunnen. Maar het zou goed zijn om dat even na te lopen, omdat ik vaak toch zie dat het... fout gaat.
Ja, het geeft extra stress ook voor de nabestaanden die het toch al moeilijk genoeg hebben.
Ja. Naast het verdriet en zo.
Naast het verdriet, zeker.
Oké, ik vind het heel goed. Ik zeg als de afsluiting, we moeten door. Ja. Ik denk misschien moeten we een keertje aandacht besteden aan het laatste aspect over polis en zo. Luisteraars, je hebt geluisterd naar een ander perspectief samen met mij en Jessica. Leni Oosthoot en Frankie Oliveira, waar we gepraat hebben over troostliederen in het kader van belichaam erfgoed. En u kunt als er nog naar ons te komen in de eerste even nog een prachtige tentoonstelling I Am Grateful over migratie erfgoed. En ik zou zeggen tot volgende maand. Weer de eerste maandag van de maand. En we de afsluiting, Jessica, op een misdaad van gezongen nu?
Gezongen. Van Denise Djanna.
Denise Djanna.
Tot volgende maand.
Oké, dank.